Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Matthäus 9, vers 27 tot en met 38. We noemen Matthäus 9, vers 27 tot en met 38. En we zingen psalm 86, vers 8 en vers 9. Psalm 23, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 7. En psalm 79, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Matthäus 9, vers 27 tot en met 38. En we zingen psalm 86, vers 8 en 9. Psalm 23, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 7. En psalm 79, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Ook in deze middag mogen onze enige hulp en voortdurende verwachting in spreken en luisteren beide staan in uw goddelijke gunst, o Vader van alle lichten en heerlijkheid, opdat Christus in ons midden mogen glanzen in zijn heerlijkheid en majesteit, en dat uw gezegende geest ons wilde leiden, zowel in spreken als in het luisteren, zowel in het bidden als in het lofzingen van uw grote naam. Heere, zo mocht die genade ons alle geschonken worden uit vrije gunst om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 86, daarvan de versen 8 en 9. Psalm 86, vers 8 en 9. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning aan den zoon, uw dienstmaagd van den troon. Daar hoor ik die smekeling, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe, tot hun spijt, gij mij troost en mij bevrijdt. Het 8e en het 9e vers van Psalm 86.
Thank you.
zal worden gelezen opnieuw uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 9, daarvan vers 27 tot 38. Wij zeggen dan Matthäus 9, de versen 27 tot 38. Vooraf doen we belijdenis van het geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als Jezus van daar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij zonen Davids, ontfermt u ons er. En als hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen: Geloof gij dat ik dat doen kan? En zij zeiden tot hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: Ziet dat het niemand weten. Maar zij uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. Als deze nu uitgingen, zie, zo brachten zij tot hem een mens, die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden in zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden: Hij werpt de duivelen uit door hun oogsten der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten.
Het is opmerkelijk, gemeente, dat wanneer je de vier evangelisten regelmatig leest en de gedeeltes eens naast elkaar legt, hoeveel bijzondere overeenkomst er is. En dat is ook een bevestiging van wie God zelf is. Onze gezegende Heere Jezus Christus heeft gesproken, heeft wonderen gedaan. Maar we mogen deze middag, als de Heer het geeft, ook van zijn binnenste wat opmerken, hoedanig hij zich ontfermt over de ellendigen, om die uit hun ellende vrij te maken. Het trof ons ook bij de voorbereiding uit Matthäus 9 vanmiddag, dat daar is een bijzondere overeenkomst met wat Johannes de evangelist ons schrijft. Hij zegt het ook over de stal der schapen. En daar zit een deur in. En door die deur worden ze verwacht in te gaan en niet inklimmen. Want die is een dief en een moordenaar. Johannes heeft zo bijzonder geschreven in zijn 10e hoofdstuk. Wanneer hij het over de herder heeft en de schapen. We weten allemaal wel, en dat is een beeld dat u allemaal goed begrijpt, nietwaar, dat een schaap is een afhankelijk dier. Een schaap, geliefden, is niet een leeuw of een beer die zichzelf verdedigt door zijn geweldige kracht en door zijn geweldige sterke poten. Maar een dier, een schaap, wanneer die op zijn rug ligt, is die weerloos. En zo zijn ook de christenen, denk maar aan de vervolgden. Wat ontzettend erg, hoe pijnlijk dat is als je dat allemaal leest, dat deze mensen gemarteld worden, zelfs gedood worden. Maar dat de Heer Jezus ons leert, in de evangelie in het bijzonder, En wat de apostelen schrijven in hun brieven, die als hij gedreigd werd niet wederdreigde, en die als hij geslagen werd niet terugsloeg, maar dat we het als schapen mogen zijn, die in diepe afhankelijkheid van de levende God worden bestuurd, door hun vader begunstigd, hè? En door een dierbare middelaar worden ze ook in zachtmoedigheid onderwezen. En door de geest worden ze geleid, oftewel gedreven betekent dat. En dat is de gelijkenis van de goede herder. En dan wijst onze dierbare zaligmaker ook op zichzelf. Hè? Hij zegt, hij heeft het over vreemdelingen, die stem, die kennen de schapen niet. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen. En wat lezen we dan? Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen. Maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Dat is toch erg. Dan zit je in de kerk. En dan gaat de kerk weer uit straks. En dan, ja, ik heb er niks van begrepen. Wat doet die man nou eigenlijk? Wat zegt die tekst me nou eigenlijk? Dus je begrijpt wel, gemeente jongens, meisjes. We hebben verlichting nodig, hè. De Heer sprak in de schepping, er zij licht. Hij sprak en het kwam. Dat is het woordje, Hebreeuws woordje, dabar. Dat betekent spreken en direct is het ook aanwezig. Wij kunnen hooguit zeggen, we hopen het. En we zullen het maar kijken hoe het gaat. Nee, de Heer spreekt en het is er. En hij gebiedt en het geschiedt. Machtig is deze vorst Emmanuel. Almachtig is deze God van hemel en van aarde. Maar dan het geduld, hè, wat die zachtmoedige, dierbare Christus heeft. Hij zegt wederom tot hen, voorwaar, voorwaar. En dat woord betekent, amen, hè, het zal waar en zeker zijn. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Dat is de enige toegang tot de troon van God. Hij is die grote voorbidder. Hij is ook de grote koning der koningen. En dan staat er zo. Ik ben de deur der schapen. Dus door die deur alleen kunnen wij ingaan en zalig worden. Zie je dat de Heilige Schrift zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament met grote nadruk predikt. En elke rustdag opnieuw mag de gemeente nog weer samenkomen, nietwaar? Om te horen van die enige weg. En het wonderlijke is, als je over aardse koningen spreekt, een stukje kerkgeschiedenis, hè, of een stukje vaderlandse geschiedenis, dan zeg je, ja, dat weet ik nou wel, dat heb ik al een paar keer al gehoord. Heb je nog wat nieuws? Als het goed is, gemeente, dan is het woord van God altijd nieuw. Dat is niet een boek waar je genoeg van krijgt. Nee, weet je wat de oude christenen wel eens zeiden? Van God heb ik nooit genoeg. En aan God heb ik eeuwig genoeg. Want als je iets van de zaligheid mag proeven en smaken, dan is het genieten van God, betekent dat. Dan mogen ze God genieten in het hart. En dan is de bruid, dan kun je het boekje Hooglied lezen, nietwaar, die is zo verlegen om de komst van de hemelse bruidegom. Al het aardse gaat verdwijnen. We zijn hier maar een heel kort poosje. Maar wat zal de eeuwigheid ons brengen? Eeuwig wel of eeuwig hel? Eén letter verschil. De hel hebben we allemaal verdiend. Vreselijk zal het zijn. Maar laat het ons alsjeblieft, gemeente, nooit om de hemel te doen zijn. Want je hebt allemaal van die zoete liedjes en versjes en wat ze er allemaal van maken. Of de hemel alles voor ze is. Straten van goud, pleinen van diamant, ik noem maar wat. Hè. Er gaat het niet om, gaat er maar om waar Christus is. Daar moeten we zijn. Die schapen die kunnen de herder niet missen. Hij zegt, ik alleen ben de deur der schapen. Hè. En die anderen die hebben getrapt binnen te klimmen. Ja, dat is de brutale godsdienst. Hè. Die probeert overal binnen te dringen. Wat zijn die voor? En moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Weer zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. En ze verstonden die gelijkenis niet. Nou, dan geeft de Heer een nadere verklaring ervan. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hoort u het? Die zal behouden worden. Terwijl het niet gaat om mijn of uw behoudenis, maar om de heerlijkheid Gods in Jezus Christus. Want een ieder die in mag komen, die zullen eeuwig mogen zingen van Gods goede tieren heen. Die zullen eeuwig God mogen bewonderen en zich verblijden. Hij zal ingaan, zegt de schrift, hij zal uitgaan en hij zal weide vinden. Heer, die zegt nog iets van zichzelf in Johannes 10. Ik ben de goede herder. En de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. In vers 14 weer. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Dit zijn zomaar enige opmerkingen aangaande ook de tekst van deze middag. Die kunt u vinden in Matthäus 9 en daarvan nader vers 36. En wij lezen daar in Matthäus 9 vers 36... En hij, dus de Heer Jezus Christus, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Tot dusverre. Jezus van de Vader gezonden, toont te zijn in de eerste plaats de ware herder. Maar ik reeds u vanaf Johannes 10 enige dingen heb mogen zeggen. De ware herder. En dan ten tweede de medelijdende hoge priester. En ten derde gaat het over de ware liefde van deze uitmuntende herder. Dus de eerste gedachte is de ware herder. De medelijdende hoge priester. En de ware liefde. En van die herder en die schapen willen we zingen uit Psalm 23. Het eerste en ook het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden. Aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hoort u het? Hoe hij omgaat met de schapen. Hij sterkt mijn ziel. Richt om zijn naam. Mijn treden. In het effen spoor van zijn gerechtigheden. En dat schapenvolk dat mag het uitroepen. Ik vrees niet. Nee. Schoon ik door duistere dalen. In doodsgevaar. Bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. In alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Laat ons zingen. Uit Psalm 23, het eerste en ook het tweede vers. Thank you. Gemeente, jongens en meisjes, we hadden dus opgewerkt dat we zouden nadenken over Matthäus 9, vers 36. Jezus van de Vader gezonden. En al wat in die gezegende persoon te vinden is, dat kan ik in één kerkdienst natuurlijk niet allemaal gaan verklaren en uitleggen. Maar dat mocht de Heere u en mij maar persoonlijk steeds leren. Maar in zonderheid dat herdersambt, dat komt zo sterk naar voren. Ook de ware herder. Kijk, u hebt al begrepen wat ik ook zeide. Dan worden die schapen, die worden vergeleken met de kinderen Gods. Die de Heere van eeuwigheid in zijn gunst heeft lief gehad en verkoren tot zaligheid. En er wordt ook bijgezegd, en de bokken. Dat zijn degenen die dwars zijn en die niet willen luisteren. En als dat nou naderbij komt in de gezinnen en in de familie en in de vriendenkringen. En je merkt, men wil per se hier niks van horen en weten. Wat zal dat zo? Ja, je kan die vergelijking hard niet maken, maar wat de Heer Jezus nou bedoelt te zeggen. Ze verstonden niet waar hij over sprak. Hij sprak uit de zalige dingen van de eeuwigheid. En ook wij weten van nature niet wat dit inhoudt. En daarom zegt ook David, leer gij mij. Daarom zegt Job, onderwijs mij in deze zaken, in deze wegen. Want wij kunnen het u van harte gunnen, gemeente, maar de Heere alleen is in staat om te geven. En daarom heeft hij ook dat gebed ingesteld. Hè? Wil mij om uw naams wil horen en mijn gebeden ook verhoren. En dat is namelijk de doelstelling opdat God in alles bedoeld en geëerd zou mogen worden. Het valt dan niet mee, gemeente, als het een leraar is op school die de kinderen en de jeugd dus verder onderwijst. En dan kan het zijn dat er moeilijke lerende kinderen zijn, die hebben daar weer, dan weer zo'n docent, als die geduldig is, dan zegt hij, nou ik zal het nog een keer proberen te verklaren, uit te leggen, begrijp je wel. Aan de Heer Jezus werd ook gevraagd, en verklaar ons deze gelijkenis. Nou het is toch een heel eenvoudig iets, geliefden. En zeker ook in deze agrarische omgeving, dan weten we heel goed wat schapen zijn en hoe die zich gedragen. Hè? En we hebben het al gezegd even in die korte voorrede, een schaap is een gewillig dier, maar niet altijd. Net als wij zijn ook niet altijd hetzelfde. Even vriendelijk en voorkomend en zachtmoedig. Maar we moeten het wel leren en beoefenen. Dan begrijp je wel dat een schaap altijd hulp nodig heeft. En dat staat ook in de psalm. Mijn hulp is van de Heere alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Dan weet de Heere, weten we raad mee hoor. Wij radelozen. Maar gemeente, als het niet verstaan wordt, dan wil de Heere het nog eens duidelijk uitleggen. En ziet, we lezen nu van hem ook, dat hij omging in al de steden en vlekken. Ik heb het even over vers 35, dat de tekst verbonden is. Hè? Lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. En genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Nou, dat weten we dus vanuit de vier evangeliën, hoe de Heer Jezus omging de steden en de vlekken. Hij leerde zowel in het zuidelijke Judea, als ook in het westelijke Samaria, en ook in het noordelijke Galilea, in al de steden en dorpen waar hij kwam. Hij onderwees en als de grote leraar der gerechtigheid. Jongens en meisjes, wanneer er geen scholen waren, dan hadden we nooit leren schrijven, leren rekenen en taal geleerd. Andere vakken moeten leren, omdat hier in de tijd waarin wij leven, dat te kunnen doen en uitwerken. Dus we hebben echt onderwijs nodig, hoor, voor de gewone dingen. En daar heeft ook de seculiere mens wel oren naar. Als er maar goed te verdienen valt en een mooie baan hebt, dan zijn we wel dik tevreden. Het is een zegen als we tijdelijk een arbeid mogen verrichten en een inkomen hebben voor echtparen en voor gezinnen. Maar gemeente, dit is de dag des Heren die de Heren gemaakt heeft. En Hij zijn volk verwacht in zijn huis. En dan weten we, de Joodse synagoge, dat was een leerhuis ook wel genoemd. En daar komt de Heer Jezus ook regelmatig in die steden, in die dorpen waar een synagoge was. En daar heeft Hij ze ook onderwezen, hè? Want er staat hier, al de steden en vlekken, in die 3 jaren gemeente, lange dagen gewerkt, van de vroege morgen tot de late avond toe, en 's nachts. En 's nachts veel in het gebed. Dus als je weinig kan slapen of zorgen hebt, moeite, dan wil ons dat ook leren dat het gebed van geweldige betekenis is. Dat is een spreken tot God die hoog in de hemel der hemelen woont en troont. Ook een spreken met God. En dat is de liefelijke omgang in de verborgenheid. Dat is het intieme zielenleven. Hè? Uit het zielenleven is wel eens boekjes verschenen. Maar kijk, als we dat beleven mogen, gemeente, dan mag je zeggen, ja, Heren, ik kan alleen met U hier overleggen. Want de mensen begrijpen het niet en ze verstaan het ook niet. Maar wil U me dan alsjeblieft ook leren? Ach, en er zei Weile Dominique Katzburg, met wie ik ook bevriend ben geweest, die zei dan, de Heere houdt van domme mensen. En die mogen nog eens wat leren. En die kunnen ook nog wat leren. En zo is het hoor. We zijn maar vaak al te wijs en eigenzinnig. Kijk, dat zijn irritante eigenschappen die de Heere echt niet verdraagt. Maar het ellendige, het domme, het arme, het waardeloos in zichzelf, ziet juist in dat gebedsleven. De Heer Jezus vergunde zichzelf er niet veel. Hij was dag en nacht bezig in het koninkrijk. En hoe kostelijk is dat Johannes 17, hè? Daar heb je nou dat innige samenspraak tussen de Vader en de Zoon. En daarin kun je nou zien wat een eerbied de Heer Jezus voor de Vader had. Heilige Vader, lieve Vader, of engel de naam Vader. Zo zocht Hij steun en troost bij de hemelse Vader die Hem gezonden had. En de Heere God die was ook steeds bij zijn Zoon. In dit alles, geliefden, en dan kunnen wij alleen maar bidden, Heere, wilde geroepen leraars in de gemeenten. En er is veel verscheidenheid en er is veel verdeeldheid, ik weet het. Maar zij zullen allen van mij geleerd zijn. Dat zegt de Heere zelf. Hè? En nou door Hem geleerd en onderwezen. En dan wordt Hij ook juist hier getekend als de herder. Denk ook even aan Johannes 10. Op hoedanige wijze onze gezegende zaligmaker omgaat met zielen. Want immers, Hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen, die Hem verwachten tot zaligheid, die met zichzelf geen raad meer weten en die ook niet meer weten hoe het moet. Maar één ding van de Heere begeert en dat zal ik zoeken, om bezig te zijn in de worstelingen Jacobs. Om te mogen weten, Hij hoort mijn stem, Hij hoort mijn klagen. Tot Hem is mijn gebed, ja alle dagen. Want Hij alleen kan antwoord geven. O geliefden, Hij leerde in hun synagogen. We weten dat ook onze jongens en meisjes op jonge leeftijd. In de ene gemeente begint het al op 8 jaar, de andere weer bij 12. En sommigen beginnen bij de puberleeftijd, 14, 15, 16 jaar ongeveer. Dat is overal een beetje verschillend, maar we weten wel, ouders, dat de kinderen echt onderwijs nodig hebben. Zelfs in hun jonge tijd. En ook kan er heel veel vakken gegeven worden en heel veel banen zijn er vrijgekomen. Maar nou die kerkgang, hè, om nou onderwezen te mogen worden. Het is zo jammer, ook bij ouderen vooral. Ik heb natuurlijk ook nog wat onder het bejaarde pastoraal werk gedaan. En dan zei ik, nou, en waar hebben we het niet over gehad? En waar loopt u mee? Ja, ik weet het niet meer. Net als nou dat vergeten. Allemaal gevolgen, mensen, van onze diepe val. Want de staat vergeet geen van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. De weldadige God. En onder die weldadige Gods geliefden, daar is toch ook dat kinderen van de gemeente op de catechisatie komen. En dat ze daar ook hun lessen mogen leren. En ook van nature wil men dit niet. Hè? Ik heb dezelfde ervaringen mee in mijn familie, waar een groot deel al van gestorven is. Maar nee hoor, dit moesten ze niet. Nee, nee. En hoe je het ook probeert en hoe ernstig dat je ook bent, maar ze geven niet toe. En daar heb je nou weer de vijandschap van het natuurlijke hart van de mens. Ik doe het niet en ik wil het niet. Hou je mond, daar wil ik het niet over hebben. En gemeente, en nou die gezegende zalig maken dan. Hij leerde in hun synagoge, ik ben de deur der schapen. Ik ben het alleen die u verlossen kan door mijn almacht. Die u verlossen wil door de grote diepe liefde die ik tot u heb. En ik zal u verlossen omdat ik dat beloofd heb. En al wat ik beloofd heb zal bestaan. O gemeente, ziet u hem gaan. Even bij vers 35. Lerende in een synagoge en predikende het evangelie des koninkrijks. En dat is nu van alles wat wij nu in dit leven hier op aarde moeten leren, het voornaamste. Om door de Heer zelf onderwezen te mogen worden. Daarom ook de leraars, de knechten des Heren, hebben ook steeds maar weer nodig die omgang met de Heren. Om daaruit kennis te mogen verkrijgen. Omdat het geloof versterkt zal worden. Opdat de hopen niet vergaan zou. En opdat de liefde meer en meer een krachtige gestalte zou mogen ontvangen. Om op deze wijze als het ware een biddende vader en moeder. Een biddende oma en opa te mogen hebben. Die de zaken mogen leren in hun leven. En doorgeven aan hun kinderen. En dan komen we dat trieste weer. Hè. Ik hoor dominee Portia, die had een boekje geschreven. Ze doen er niet meer aan. Ook wat voor deze tijd hoor. Gemeente, het is mijn hartelijke wens ook voor u hier in Friesveen. En voor vele gemeenten nog, waar we ook mogen voorgaan. Dat het evangelie des koninkrijks zo'n kracht gaat uitoefenen op de zielen. Want prediken, dat betekent zaaien. De zaaier ging uit om te zaaien. We gingen vroeger uit zo'n grote zaaizak, weet je wel. Die hing daar voor zijn bord en dan maar zaaien. En dan maar aan God overlaten de vruchten. Zo is onze grote meestergemeente ook aan het prediken geweest in alle synagogen. En we weten ook wel wat in Lucas 4 staat. Hè? Hij had daar ook in Nazareth, in zijn geboortestreek Bethlehem. Daar heeft hij gezaaid. Maar hij ging ook waar hij lange tijd gewoond heeft. In dat verachtelijke Nazareth. En daar ging hij ook voor. En in Capernaum. Maar hoe ging het daar? Hij werd uitgeworpen. Hij werd weggestoten uit die synagoge. En ze wilden hem werpen naar beneden toe. Naar de vlakte. Wat een vijandschap. Wat een vijandschap. Hè? En dat leeft nou allemaal mensen. Echt, het leeft in ons aller hart. Krijg je daar nog wel eens smart van? Zeg, het is eerlijk, tussen God en je ziel. Is dat niet smartelijk? Zondigen tegen een rechtvaardig God is ernstig. Maar zondigen tegen een goeddoend God, het zou je hart toch wel dubbel verbreken. Zulke dingen, zulke verschrikkelijke dingen. Maar als de liefde Gods in het hart wordt uitgestort, dan mag u wel eens zeggen tegen de Heere, ja, u hebt geboden, Heere, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar die 7e dag, nu is het de 1e dag der week, rustdag. Mogen we niet alleen rusten van onze arbeid, maar je bent ook in Gods huis om toegerust te mogen worden. En dat dat vanuit die grote herder der schapen geschieden mogen, toegerust te mogen worden, opdat wij hem mogen kennen. Want dat hebben we vanmorgen ook gehoord, dat die schapen, die kennen de stem van de herder. Want de herder die kent zijn schapen bij namen, hè. En ze worden ook vele huisdieren met een bepaalde naam genoemd. Hè? Dat is het om te herkennen. En als de Heer Jezus is uitgegaan, predikende het evangelie des koninkrijks, dan ging het hem om de eer van de Vader. En omdat hij als koning der koningen ons zou leren en regeren. En ons als zijn eigendom, ik zeg en als zijn eigendom, begeren, zoals de bruid in het bruidslied, hooglied mag getuigen. Dit is de stem mijns liefsten. Wat een groot geliefden, als de Heere dan zo in je leven wil komen. En als hij ons dan zo wil voor en toebereiden voor de eeuwigheid. Dan zullen daar straks die blijde zangers staan. En die zullen hun triomfliederen mogen zingen. Want ze zijn meer dan overwinnaars in hem. He, die hen heeft lief gehad. Meer dan overwinnaars. En geliefden, staat er nog bij. Want hij is de ware herder. En hij is de medicijnmeester des hemels. En genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. Dat betekent allerlei kwalen. Ook in onze tijd hoort heel veel van virussen en van onbekende ziekten. En die onbekende ziekten die breiden zich uit en ze hebben weer een nieuwe naam gevonden. Dat zijn nou de treurige gevolgen van onze diepe val. En zie, de Heere heeft zo liefde en bemoeienis tot zijn volk. Ik bedoel volk Israël, maar ook onder de heidenen. Want wij behoren ook tot die zogenaamde buitenlanders, maar door genade is ook hier het evangelie gekomen in Nederland. En dan mogen wij ook deze dag nog onder dat woord verkeren, dat de Heere niet alleen spreekt, maar dat hij zijn messiaschap ook onderstreept door van de kwaal te genezen alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En dat ziet u dus ook in het hoofdstuk 9 ook verklaard en in het hoofdstuk 10. Dat de Heer dus doofstomme weer te spreken geeft. En dat hij de blinden het licht weer geeft. En dat hij de ellendige redt uit die duisternis. Kortom, en die niet horen weer kunnen horen, hoort wat de geest op de gemeente zegt. Dat ken je. Horende wat de geest tot de gemeente zegt. Maar wat staat er voor dan? Die oren heeft. Dat niet alleen maar de buitenkant voor het vlees. Maar die oren mag krijgen om te horen. En die de stem huns liefsten daarin mogen beluisteren. O roept die bruid verrukt. Dit is de stem mijns liefsten. O, de Heer Jezus had veel verdriet onder zijn volk. Want velen geloofden niet in hem. En dan die krachtige tegenwerking van de lieden van het Sanhedrin. Want zij waren zo wettisch als het maar kon. En zij verheugden zich alleen maar in hun eigen werk en hun eigen gedachten. Maar ze sloten de zaligmaker uit en ze verdachten hem van dit en van dat. Kortom, geliefden. Maar als de Heer het dan zo genezende bezig is en ziet al die kwaal, dan is ook de kwaal van vervreemding van hem. En juist de hemelse bloedbruidegom, die wil ook met zijn volk, met zijn kinderen, die gemeenschap oefenen door de kracht van de Heilige Geest. En hoe is hij nu van binnen? Nou, daar zegt de tekstje van 36. En hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen onder hen. Heel kort zegt de kanttekening, werd in zijn ingewanden beroerd, omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Kanttekening zegt, los en ontbonden waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Terwijl hij dat alles doet, geliefden, dan ziet hij de ongelukkige staat waarin de arme mens zich bevindt. En hij is bewogen onder hen, want hij is ook een barmhartig hoge priester. Hij is een goede herder, een getrouwe profeet, aangedaan. Hij heeft diep gevoeld hun zwakheid, hun onbekeerlijkheid, hun ellendetoestand. Is er nog naast de duivel een ongelukkiger mens die niet gelovig is? Oh, het is vreselijk om de Heere te verachten, gemeente. Heel veel mensen doen dat met een gedoopte voorhoofd. Hebben jaren terug belijdenis gedaan. En toch maar weer doorgaan, hè, in dat seculiere leven. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons feest vieren, alle dagen opnieuw. Maar de Heere zag ons liever dat we in alle ernst hem zouden zoeken. Want we zijn allemaal God kwijt. En nu wordt ons de weg gewezen. Waar is de deur waardoor ik heen moet gaan? Waar is de poort? Het is de smalle weg en de enge poort waardoor het levende volk mogen ingaan in de eeuwige vrede die hun bereid is. O geliefden, hij bekommert zich om de zielen der mensen. Als u verdriet hebt en u zegt, ja, ik krijg geen antwoord, het blijft maar donker van binnen. Houd aan in het geloof, he. Tijdelijk en ontijdelijk, te allen tijden. Wees als die worstelende Jacob, zeggende, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Ze dwongen God, zei de oudjes wel eens, en ze werden vrienden. En daar nou de zaak in. Heer, ik laat u niet los. Maar uiteindelijk is het dat God zelf ze vasthoudt. En dat is zijn werk, hè. Om te redden en om te genezen van allerlei kwalen en ziekten. Maar vooral de ziekte van het ongeloof. Wat een van de allerergste zonden is. En dan staat hier zo. En hij de scharen ziende. Gemeente, dat is ook het woordje zien. Hè? Dat is niet zo even oppervlakkig kijken. Een blik slaan hier of daar. Nee, aankijken. En soms kan het wel eens zijn. Dat een vader en moeder haar of zijn zoon of dochter aankijkt. Hè? Waarom kijk je me steeds zo aan, moeder? Ja, jongen, ik heb een ernstige boodschap voor je. Hoor. Kijk, en zo ernstig is het. Jezus de scharen ziende. Hij ziet dat ze zwak zijn, dat ze in ellende verkeren. Wat is er daarmee aan de hand? Wel, hij wil hen helpen. Daar heb je het, hè? De grote herder der schapen. De alwetende oppermajesteit. Het is zijn liefde, het is zijn gunst, het is zijn welbehagen. Om zondaren te verlossen van de eeuwige rampzaligheid. Om ze gelukkig te maken. Wat is het mooi, jonge mensen. In de tijd van verkering, of tijd van verloving, elkaar leert kennen. En beter mag leren kennen. En dan mag zijn, ja, er is wat van binnen, hè, de gevoelens daarvoor. Dat is zo mooi door de schepper ingegeven, dat je voor elkaar bent geschapen. En dat je met elkaar door dit tijdelijke leven mag gaan. En nog groter als je samen de raad des Heren mag leren onderkennen en onderschrijven. Zeggende, alzo heeft mij de Heren geleerd. En alzo wil hij mij onderwijzen en verlossen. Was de Heere met ontferming bewogen. Dat is heel wat anders, mensen, dan wat je leest, hè, van Poetin en van Hitler. Ook uit de geschiedenissen van ons vaderland en Europa. Kei en keihard. Al liggen daar honderdduizenden en nog eens honderdduizenden die zijn gedood in die vreselijke oorlog. Was een mens door de zonde geworden, versteend, verhard, niks voelende. Maar onze dierbare zaligmaker, O geliefden, hij ziet de scharen en zijn ingewand is ontroerd. Zijn ingewand is ontroerd. O, wat een ogenblik is toen voor hem geweest. Wat gaat die zon der gerechtigheid, die gaat stralen. Hè? En dan komen die warme stralen in het hart. En dan lezen we dat hij ziet dat ze zijn vermoeid en ze zijn verstrooid. Er zijn ook andere woorden in te passen. Dat betekent ook afgemat en uitgeput. Ja, zo zeggen verklaarden dat terecht. Afgemat en uitgeput. Dat betekent niet zozeer in het lichaam, dan het reizen van de ene plaats naar de andere. En het woord te horen, maar naar de geest, als belast en overladen zijnde met de leer en de overlevering der schriftgeleerden en der fariseeën. Want die werden overal bij. Steeds heeft de Heer Jezus wonderen gedaan. Het evangelie gepredikt. En dan komen ze weer aan, geliefden, in hun vijandschap. Gelukkig dat er nog een Nicodemus was die hem 's nachts bezocht. Gelukkig dat de Heer ook daar nog onder had die hem volgen wilde. Maar over het algemeen, al die godsdienstigheid van de zogenaamde vroomheid der fariseeën, dat was gewoon een zware belasting. Want de mensen moesten dit doen, en je moet dat doen en dat doen. Te zwaar om te dragen. Maar dat is niet, hè. Dat is het niet. Het is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog om zondaren te trekken uit de diepste duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En daarom mogen ook de predikanten en de voorgangers en de evangelisten, de behulpsels, hoe Paulus ook noemt, middelen zijn in Gods hand. Want de opwekking is niet ons werk, maar de verwekking en de opwekking om tot God te gaan, gemeente. Om het smeken te beoefenen, om het bidden te betrachten. Het is alles zijn eenzijdig Gods werk. En daarin straalt toch ook de liefde van deze overste herder, die leraar der gerechtigheid in het 36e vers, gelijk schapen die geen herder hebben. Ja, geliefden, schapen die geen herder hebben, dat gaat niet zo best, hè. We hebben altijd, die beesten moeten verzorgd worden. Een beest kan niet praten, maar kan door zijn houding wel tonen dat hij behoefte heeft aan warmte. Dat hij behoefte heeft aan leiding. En zo zegt ook die psalmdichter, ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. En hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hè. Hij wendde straks hun lot. Zodat het gebed verhoord mag worden. En dat is waar. Ook in deze tijd waarin zoveel van de Heeren zijn afgeweken en afgevallen. Maar hij ziet het. Ze waren vermoeid. Ach, er komt misschien een dochter en een zoon van je thuis. En dan zegt moeder of vader, jongen of meisje. Ik zie het aan jou. Je bent oververmoeid. Ga nu maar rusten. Neem nog maar wat te eten en ga rusten. Ook Jezus was mens, gelijk wij mens zijn. Hij had ook honger en dorst en voedsel nodig. Hij moest ook drinken, hij moest ook slapen. Hij moest ontzaglijk veel verwerken. Maar nooit lezen dat hij met tegenzin iets deed, nee. Hij is altijd wel gestraft, hè. Want verkeerde dat bestraft hij. Ook van fariseeën en schriftgeleerden en de ouderlingen des volks. Maar je begrijpt wel, ook dat karakter van hem leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo zult ge rust vinden voor uw zielen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Zie geliefden, daar is in het werk van God een begin. En daar is een voortgang en daar is ook straks het einde. En hier mocht het voor u en mij zijn, een leerschool der genade, om die lessen te mogen leren. Zwak van moed, klein van krachten, maar toch in hem te mogen verwachten. We hebben het over de goede herder, de ware herder. Nu nog iets over de medelijdende hoge priester. Maar dan wil ik eerst nog met u zingen uit Psalm 25. En daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreed verbond getoond. Daar heb je het gebed, de ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts om op God te letten, hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, dat 7e vers. Die geen herder hebben. Onze tweede gedachte koppelt zich als medelijdende hoge priester. Want hij zal straks zichzelf gaan offeren. Worden wij ook gewezen in het Oude Testament over deze zaak, geliefden. Wat heeft de Heer toch een werk aan een arme zondaar en zondaresse. Maar altijd die liefde en die zorg voor zijn kudde. En we kan niet genoeg benadrukken. Ik ben de herder der schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Wie is deze dierbare Jezus voor u? Weet je, in de belofte van die enige herder, daar spreekt God zelf. Alzo zegt de Heer. Dat was de profeet Ezechiël, hè? Die zichzelf wijden, zullen niet de herders de schapen wijden. Want je had de valse herders in Israël, die zichzelf wat te goed deden hoor. Het ging om de wol van de schapen. Het ging om de wind van de schapen. Maar het ging niet om het hart van de schapen. Maar de Heere zoekt wat in dat hart leeft. Hè? Gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet. En dan komt de Heere deze ontrouwe herders te bestraffen. Daarom vanmorgen hebben we steeds even gewezen op die uitzending, weet je nog, van vanmorgen. Die uitzending van de 12 discipelen. De Heer heeft bevolen, daar niet gaan, maar die weg die ik u wijzen zal. En wat is dan de taak van die herders en leraars? Wat is de taak ook van de hoge priester? Dat hij en met het bloed komt in het heiligdom voor Gods aangezicht, opdat de Heere God de zonden zou vergeven op grond van de offeranden die Christus gebracht heeft. Kijk, tot de onderherders wordt gezegd: de zwakke sterkt gij niet en het kranke dat heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. En alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. Voel je? Er staat in die tekst van vanmiddag gelijk schapen die geen herder hebben. Wat moeten die arme dieren nou beginnen? Zonder herder. Toen ik nog op de lagere school zat, moest ik van mijn grootvader een pakje afgeven in een gezin waar een grote brand was uitgebroken en mensen hadden haast niets meer overgehouden. En toen had ik een ogenblik, toen zag ik zo die kindertjes lopen in dat huis. En die mensen waren haast alles kwijtgeraakt. Dus ik moest wat, ik denk dat een envelop met geld was en een pakje gebracht. Geliefden, daar sprak ook ontferming uit. En dan zijn er van die ogenblikken dat je ook, ja, ik was natuurlijk nog maar een schoolkind, dat je dan ook medelijden voelt met zo'n gezin. En dan is daar een drang in je niet om te gaan helpen. Je zou dan van alles willen geven om ze te helpen. Wel nu dat hulpeloze en dat ellendige en dat arme, dat ziet God. Dat merkt de zaligmaker. En dat is ook met die schapen zo. Die kun je niet zomaar aan de lot overlaten. Wel nee, iemand die schapen heeft, die moet elke dag naartoe gaan. Weet je, ze moeten kijken of ze nog leven, of ze nog niet aangevallen zijn door de wolven. Elke keer voederen en hun welzijn. En soms kan de schaap ziek zijn, dan moet er weer een dierarts komen. Je voelt wel wat de Heer nou geestelijk bedoelt. Zo moeten ook wij worden verzorgd. Want geef ons heden ons dagelijks brood. We kunnen zelf niet voor brood zorgen. Hij is de fontein des levens. Waar moeten we anders het water vandaan halen? Het is nog Gods gave, gemeente. En daarom zijn we van hem afhankelijk. En dan is het zo dat de Heere God zegt, hè, in tot de profeet Ezechiël: al zo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En dan kom je weer in de overeenkomst met Johannes' evangelie. En zij zijn al het wild gedierte des velds tot spijze geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid over de ganse aardbodem. Er is niemand die er naar vraagt, niemand die ze zoekt. En daarom zegt de Heere: ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Dat komt allemaal in die eenvoudige tekstwoorden tot uiting. Jullie laten het na, maar ik zal ze verzorgen. En daar heb je nou de onverdiende goedheid des Heren. Onverdiende goedheid. Want het is de Heren die wil het je geven. Daarom staat hier ook verder: gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Hier heb je het, he, opzoekt. Ten dagen als hij in het midden zijn een verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen in de landen en brengen in hun land bij de stromen. Op een goede weide zal ik ze weiden. Daar zullen ze nederliggen. Zullen weiden de vette weiden op de bergen Israëls. Zie gemeente, wat is er dan toch bijzonder, hè? Dat je dat nou in het Oude Testament leest, hier bij de profeet Ezechiël. Jeremia wijdt ook nog wat verzen aan schapen en herder. De Heer Jezus ook zelf. David, hij was op jonge leeftijd ook bij de schapen van vader Isaï. Dus dat beeld komt nogal een keertjes voor in de Bijbel. Maar het is ook een teerbeeld, hè? Het zijn niet de geweldige sterke dieren die zichzelf wel verdedigen kunnen, maar het zijn de schapen. En schapen die zijn verstrooid en ze zijn dwalende en ze zijn zwak geworden. Ja, als de schaapjes niet verzorgd worden, dan gaan ze er slecht uitzien. Hoor. En dan verliezen ze krachten. En wat hebben we nou nodig ook als gemeente? In de regelmatige kerkgangen. Als de Heer ons zo ziet vanmiddag, u en mij. Ach, dat ze mij kenden. Dat ze mij zochten. Och, dat ze naar mij vraagden. Och, had Israël zich tot mij begeven. Ik zou ze wel voeder hebben gegeven. Kijk, en dat wil de Heer nu werken. Door zijn lieve geest, hè? Vrijwillig. Want het volk van God is zeer gewillig. Zeer gewillig op de dag van zijn herkracht. Voel je er wat over gaat deze middag, gemeente? Als je staat vermoeid en verstrooid. Je lezen namelijk gelijk schapen die geen herder hebben. Dus ik heb dat rijtje even genoemd aan Ezechiël. De zwakke, de ellendige, de verstotene, de dolende schapen. Wat kan een volk van God het hier moeilijk hebben? Aan wie kunnen ze het woord nog kwijt? Wat hebben we toch ook nodig, geliefden? Herders die de schapen zullen leiden. Op de juiste weg, hè? En die de schapen zullen weiden. Dat ze voedsel krijgen. Dat ze verzorgd zullen worden. Zoals ook in het geestelijke. Ach, dan klaagt Jesaja in hoofdstuk 53. Wij dwaalden allen als schapen. Weet je wat Zacharia 10 vers 2 zegt? Want de terafim spreken ijdelheid. De waarzeggers zien valsheid. Zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Daarom zijn zij heengetogen als schapen. En zijn onderdrukt geworden. Want er was geen herder. Wat is dat toch erg, hè? Een mens biddeloos, dankeloos, hulpeloos, goddeloos. Zo over deze wereld gaat. Als schapen die geen herder hebben. Maar die ook geen herder willen hebben. En in Ezechiël, geliefden. Ze waren verstrooid over de ganse aardbodem. En wanneer we nou hier horen van de tweede gedachte die waar medelijdende hoge priester. Dan betekent dit. In al onze ellende is hij ook geweest. En de engel zijns aangezichts heeft hem gesterkt. Onze Heer Jezus Christus is in diepte geweest. Het zal in de lijdenstijd wel weer naar voren komen. Maar in ieder geval, hij weet wat het is zonder eten, zonder drinken, zonder slaap. Kortom, hij heeft alles gedaan. Hij was een mens gelijk wij. Met een dubbele natuur, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Maar hij is daar zo dierbaar en zo onmisbaar. Kunt instemmen met apostel Petrus, gij die in hem gelooft, is hij dierbaar. Want zonder hem, voor eeuwig verstrooid, voor eeuwig dolend, in de smarten der goddelozen. Daarom is het niet vreselijk dat zoveel hem niet willen erkennen als God en majesteit, die hem verachten en verwerpen. Gemeente, hij is de medelijdende hoge priester. Eer wij tot hem roepen, dan weet hij de reden al. Je hoeft hem niks uit te leggen, want hij weet hoe het is van binnen. Hij kent de nood van de ziel. En ik hoop dat we met geestelijke nood de Heer mogen aanlopen als een waterstroom. Want het is maar zo kort nog en de oordeelsdag staat te komen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dan zal al het onrecht moeten zwichten. En alles zal toch op de plek komen van zijn waarheid en van zijn heerlijkheid. In het gebed mag je het wel eens ervaren, gemeente. Dat als u zijn hulp inroept, hij is de medelijdende hoge priester. Hij weet wat lijden is. Geestelijk lijden, lichamelijk lijden. Hij kent je van binnenuit. Dat wil de Heer nou ook bevestigen in onze tekst. En de ware liefde heeft hij. Dat kan ik alleen maar verklaren in het kort hoor. Dat de ware liefde dit is. Dat hij alles voor zijn vader over heeft. Opdat God in alles weer waar hij door ons beledigd is. waar de Heer weer in zijn kostelijke deugden hersteld zal worden. En het gaat er ook om dat er een bruidskerk zal zijn, die eeuwig de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag groot maken en verheerlijken. Wel nu, de Heere, geven ons die biddende werkzaamheden, desdaags, desnachts, altijd maar ziende op Hem, Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. De Heere zij met u allen. Amen. De slotzang die is uit Psalm 79, 7e vers. Het laatste dus. Zo zullen wij de schapen u verwijden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Het 7e van Psalm 79. In vrede huiswaarts. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.